Get a Grip podcast.
Er zijn mensen die zijn speciaal voor hem gekomen, voor de volgende gast van vandaag. Want hij is een ontzettend inspirerend voorbeeld van altijd weer van je bank afkomen. Hij was Nederlands grootste BMX-talent. Hij heeft 10 keer op het World Champion podium gestaan. 15 Europese titels op zijn naam, 13 nationale titels en hij haalde zilver op de Olympische Spelen. Hij droomde van goud op Tokio 2020. Maar een tragisch ongeluk in januari 2018 maakte een einde aan die droom. Maar hij is terug en hij is vandaag hier. Het is Jelle van Gorkum.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft. We leggen alle microfoons opzij. Je hebt er zelf één.
Ja, precies.
Jelle, daar zit je.
Daar ben ik.
Op een ander podium.
Op een ander podium, ja.
Fijn dat je er bent. Wij doen een soort van college tour vandaag.
Ja.
We hebben de tijd voor Jelle.
Mooi zo.
Dik een half uur. En het is fijn als jullie meedoen. Dus er gaan momenten zijn dat ik vraag, wie wil er iets weten van Jelle? Ga dan staan en dan komt Gijs met de microfoon naar je toe. Ja, Jelle. Laten we eens even beginnen bij het begin.
Dat is vaak wel handig, hè?
Ja, hè? Dat BMX'en, waar begon dat?
Op een jonge leeftijd. Ik was zeg maar 2,5 jaar oud toen ik begon met fietsen.
Ja. Je was 2,5 toen begon je met fietsen. Dat is jong, hè?
Twee.
Ja. Herinner jij je dat eerste moment dat je op een fiets zat?
Jazeker.
Hoe ging dat? Wat weet je daarvan?
Niet zo goed.
Het fietsen ging niet zo goed?
Nee, ik ging met mij op mijn moeders verjaardag met mijn vader een stukje lopen met de hond. En toen reed ik zo de sloot in.
Met je fiets?
Met de fiets, ja.
Ja. En toen? En je ging er weer op?
Toen zat ik onder water, toen kwam ik terug en toen was ik eerst onder de douche. En toen later kwam de visite en toen s'avonds zag ik op de fiets.
Hoe zag die eerste fiets van jou eruit?
Die was klein en dat was een beetje, had een paarsige kleur. Had geen zijwieltjes, dus ik was zeg maar 2,5 jaar oud en ik fiets al zonder zijwieltjes.
Dus je viel meteen op in dat talent?
Ja.
Op welk moment werd duidelijk dat jij, ook voor andere mensen behalve je ouders, op welk moment werd duidelijk, hij heeft een fietstalent? Een crossfietstalent moet ik zeggen.
Ik denk dat je dan een paar jaar vooruit gaat. Ik denk rond de leeftijd van 15, 14, 15 jaar zeg maar.
Wat deed jij toen waardoor mensen dachten, hey, die Jelle, daar is iets bijzonders mee als hij op die fiets zit?
Ik denk dat dat meer in het feit zit dat je zeg maar altijd wedstrijden wint, dus altijd vooraan eindigt. En dan is het verschil met de concurrentie heel groot, zeg maar. En dan val je als soort van waar op.
Wat was de eerste wedstrijd die je won?
Dat is al wel lang geleden. Dat is denk ik rond 1997, is hier in Doetinchem. Tijdens het Europese kampioenschap.
Dat werd in Doetinchem georganiseerd. Ja. Je komt ook uit Doetinchem, hè?
Ik ben geboren in Doetinchem, ja.
Ja. Je vertelde mij, eergisteren was ik bij jou thuis.
Ja, klopt.
Toen zei jij, ik heb ook op een bijzondere school gezeten in Doetinchem. Of nee, in Lichtenvoorde.
Ja, klopt.
Ja, wat was dat voor school?
Dat was dat genaamd /21 en dat was eigenlijk een soort van onderwijs. Waarbij zeg maar het huiswerk vrij was. Dus je was zeg maar van 's ochtends half 9 tot 12:30 op school en daarna was je huiswerk vrij.
Ah, er was een mevrouw die wilde dat ook. Dat je om 3:00 klaar was, hè? Oh, meneer. Ja, de meneer wilde om 3:00 klaar zijn. Ja, dat was jij.
Dat was ik, ja. Half 4.
En wat ging je doen om 3:30?
Ik pakte de fiets terug naar huis toe en ging vaak trainen daarna.
En hoe lang trainde je?
En dan tot etenstijd en na het eten gelijk weer trainen.
Zo, zwaar programma.
Zeker druk programma, ja.
Ja.
Ik had huiswerk, hè?
Nee, precies. Gewoon sporten, ja. Hoe zag die training eruit?
Ja, dat was elke keer verschillend natuurlijk, want je doet meerdere trainingen. Dat kan een techniektraining zijn, maar kan ook een duurtraining zijn. Of eventuele krachttraining, dat is eigenlijk heel verschillend eigenlijk.
En wie gaf jou die training?
Ik zat toen bij de talentselectie van Nederland. Dus had je zeg maar een talentencoach en die bedacht alle trainingen.
Je was ongelooflijk goed, dat was heel snel duidelijk.
Dat zeggen ze wel, ja.
Ja. Wist je dat zelf?
Nou, je merkt natuurlijk wel dat je altijd vooraan rijdt. Dus wat dat betreft merk je wel dat je anders bent dan anderen. Maar ik defineer het niet gelijk als goed.
Wat maakte dat voor jou zo ongelooflijk fijn om op die fiets te zitten?
Ja, gewoon het gevoel waar ik stond altijd of ik zat nooit. Maar altijd het gevoel van vrijheid en het gevoel van vliegen, zeg maar. Want je moet zeg maar soms springen over bulten en dan vlieg je door de lucht in. En dan dat gevoel juist.
Was dat het moment waar het om gaat? Het moment dat je van de grond af bent?
Ja.
Ja. Die secondes?
Ja.
Wat voor woorden kun je daaraan geven?
Dat het voelt alsof je aan het vliegen bent. Gewoon een stuk van vrijheid dus. Een stuk van snelheid en actie.
Wat is het geheim van zo'n goede sprong? Hoe doe je dat? Als je ons een kleine clinic, klein lesje zou geven. We hebben straks zo'n fiets daar buiten staan, allemaal, hè? Weten we nu nog niet.
Oké.
En dan?
Hoe komen we in de snelheid.
Ja?
Een juiste afsprong. En daarbij dus de juiste balans. En dan een uitstekende landing, waardoor je meer snelheid krijgt.
Een uitstekende landing, waardoor je meer snelheid krijgt voor?
Voor de landing op zich. Want je hebt natuurlijk, eigenlijk als je sprong maakt, heb je drie momenten. Je hebt het moment van afsprong, het moment van vliegen en het moment van landen.
En dat vliegen, dat was het beste moment voor jou?
Ja.
Ja. Op welke leeftijd dacht je, nu ga ik meer doen dan alleen op die school trainen in de middag? Je zat in een soort talentenprogramma, maar je ging door. Wanneer was dat?
Ik denk dat dat een beetje rond de leeftijd was van dat ik 16 was. Dat ik zeg maar echt besefte dat ik iets deed wat ik zeg maar waarin ik uitblonk. En dan maak je de keuze zeg maar bewust om dat je beroep te maken. Of dat hoop je dan al op die leeftijd. Dat weet je nog niet, maar dat hoop je dan. En ik denk dat pas echt die keuze kwam toen ik 18 was, zeg maar.
Wie heeft jou gestimuleerd? Wie heeft gezorgd dat jij dat ging doen?
Er zijn eigenlijk meerdere mensen geweest. Maar dat begint vaak bij de vereniging waar je lid van bent.
Ja.
Op jonge leeftijd.
Daar had jij een coach?
Ja.
Ja. Wat, een man, vul ik dan meteen in. Maar misschien was het een vrouw. Wie was dat?
Had gekund, maar het was een man.
Het was een man. Hoe heet hij?
Het was toevallig mijn vader.
Je vader? Ja. Kijk, oh, je had ze gewoon in één. Je coach en je vader.
Ja.
Grote stimulans.
Ja.
Ja. Wat deed jouw vader waardoor jij waardoor jij doorging? Waardoor jij zei, ja, ik ga hier mijn beroep van maken. Wat zei hij tegen jou?
Hij zei van, je moet iets doen waar je plezier in hebt. En dat staat voorop.
En dat had je?
Had ik, ja.
Altijd?
Altijd gehad.
Oké, goed. We gaan eens even naar de zaal. We zijn beland op het moment van 18 jaar. En alles tussen die 0 en die 18. Wie wil daar nog iets over weten?
Niet veel vragen, hè?
Ja, we hebben nummer 1 en dan is hier mevrouw nummer 2. Ga even staan als je iets wil zeggen.
Voelde je je ook wel eens beperkt tijdens die periode van drukke trainingsprogramma's? Dat je dingen niet kon doen die je graag had willen doen?
Ja, zeker, want je zit in een leeftijd dat je eigenlijk ook moet uitgaan. En ik was natuurlijk altijd met sport bezig, dus ik had eigenlijk geen tijd om uit te gaan. Dus dan ben je daarin wel beperkt. Maar dat levert dan zoveel mooie momenten op dat je dat eigenlijk een soort van vergeet.
Ging je nooit uit?
In die tijd niet.
Nee.
Heel zelden.
Oké.
Ik vroeg me af, had je toen een plan B? Want ik zie wel jongeren die ik spreek, die willen ook ergens voor gaan. Die zijn misschien wat minder talentvol, maar die gaan wel zo denken. En dan probeer ik altijd wel een beetje zijdelings nog andere talenten te ontdekken. Had je een plan B?
Mijn plan B was eigenlijk altijd school afmaken.
En wat deed je voor school?
Ik deed eerst het HAVO. En toen ik zeg maar 18 was, deed ik de CEO-opleiding MBO. En toen kwam ik voor de keuze te staan om topsporter te worden.
Dus je hebt je CEO's afgemaakt?
Nee.
Oh, niet?
Nee.
Stel dat die topsporter, dat pad niet gelukt was. Wat was dan het alternatief?
Ja, iets in de sport blijven doen.
Ja. Ja. Oké, dus de jongere die een acteur wil worden, niet aangenomen wordt op de toneelschool.
Ja, zo probeer ik ook altijd.
En dan,
hoor. Ja.
Ja, precies.
Ja. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel. 18 jaar. Je werd topsporter.
Dat is lang geleden.
Ja. Oh, hoe oud ben je nu?
28.
28. 10 jaar geleden besloot jij, ik word topsporter.
Ja.
Wat was het eerste moment waarop jij je ook die topsporter voelde?
Toen ik mijn eerste officiële salaris overgemaakt kreeg.
Hoeveel was dat?
Toen de tijd was het nog niet zoveel. Dat was de minimumloon wat in die tijd beschikbaar was. Dus rond de 900 euro.
Rond de 900 euro. Maar je was topsporter?
Ja.
Ja. Dus toen jij dat bankafschrift zag, toen dacht je, nu ben ik topsporter.
Ja.
Ja. Wat had je daarvoor gedaan voor die 900 euro?
Ja, superveel getraind en heel veel dagen gewerkt, zeg maar. Om daar te komen überhaupt al. En dan ga je denken van elke wedstrijd die je dan, zeg maar, gereden hebt dat jaar. En ik reed ongeveer rond de 30 wedstrijden per jaar.
30 wedstrijden?
En daarnaast train je dan ongeveer 2 keer per dag. Dus voor 6 dagen in de week, zeg maar. Dus dan ben je eigenlijk, qua uren is dat ongeveer, ik denk iets van 30 uur of zo. En daar ben je dan jaarlang mee bezig voordat je dat bereikt.
Dus we moeten maar even niet het uurloon uitrekenen.
Dat me niet.
Nee, maar het gaat natuurlijk niet om het geld.
Nee.
Het ging om de passie.
Ja.
Als je het hebt over de momenten van de BMX'en zelf. Waar dacht je, ja, nu ben ik echt op mijn best. Wanneer was dat?
Ja, dat moet eigenlijk wel op één moment zijn geweest. En dat is rond de Spelen van 2016 geweest. Toen was ik wel echt op mijn topniveau.
Oké. En hoe wist je, ik zit nu op mijn topniveau?
Ja, dat voel je gewoon.
Hoe dan?
Door de dingen die je doet, zeg maar, die gaan dan gewoon automatisch een stuk harder dan normaal. Dus dan weet je gewoon, ik ben in topvorm.
Ja. Toen ging je naar die Spelen.
Ja.
Wie heeft jou gezegd, jij mag naar die Spelen? Wat heb je daarvoor moeten doen?
Ja, je moet aan een aantal eisen voldoen eerst. En uiteindelijk is de bondscoach die dan de beslissing neemt, zeg maar.
En die zei, Jelle, wij willen jou naar die Spelen.
Ja.
Ja. Wat dacht je toen je dat hoorde?
Toen dacht ik van, ik ga daarheen, maar ik ga het anders doen dan 4 jaar geleden.
Wat wilde je anders doen?
Ik wil nu een medaille behalen en de vorige keer eindigde het in de kwartfinale.
En je haalde die medaille?
Ja.
Zilver?
Ja, helaas wel, ja.
Helaas wel. Het had goud moeten zijn.
Het had goud moeten zijn, ja.
Waarom werd het geen goud?
Omdat het wedstrijdverloop gewoon dusdanig van een niveau was geweest dat ik, zeg maar, gewoon tevreden moet zijn met zilver. En dat is moeilijk te accepteren, want dat zeg ik nu al zo makkelijk. En zo makkelijk was het echt niet. Maar achteraf waardeer ik wel het feit dat ik nu zilver heb.
Waar staat de beker?
Het is medaille.
Medaille, oh ja. Ik krijg er wel een applaus voor. Ja. Waar is die medaille nu?
Dat zeg ik natuurlijk niet.
Dat zeg je niet?
Nee, natuurlijk niet.
Je hebt hem niet bij je ook?
Nee.
Nee, oké. Okay. In je huis?
In een kluis.
In een kluis, ja?
Achter in de kluis.
Ja.
En er staan een paar waakhonden voor.
Nou, als die zo heftig zijn als het hondje wat je thuis hebt, dan moet je niet naar die medaille op zoek gaan. Dat weet ik.
Oké,
dat moment. Jij stond op dat podium.
Ja.
Je dacht, ik had eigenlijk goud willen hebben. Dus je stond een treetje te laag.
Ja.
Ja. Wat zat er wel in je? Wat was het gevoel?
Ja, na verloop van tijd een stukje wel trots eigenlijk. En een stukje waardering voor het feit dat er zoveel mensen voor je klaar stonden. En jou hebben ondersteund om dit doel te behalen.
Het was je vader, je coach. Wie waren dat nog meer?
Het was eigenlijk gewoon mijn hele begeleidingsploeg van de BMX Team NL-staf. Dus dat zijn de bondscoach, de fysiotherapeuten, de masseurs, de doktoren, alle medische begeleiding dus en alle fysieke begeleiding, zowel de krachttrainer als de techniektrainer, als de bondscoach zelf. En daarnaast natuurlijk mijn eigen kring.
Ja. Dus je had een mega team om je heen staan.
Ja.
Je noemt het even op, hè? Artsen, fysiotherapeut, al die mensen.
Ja.
Er was een paar jaar eerder was jij gewoon een jongen op een middelbare school die probeerde goed te worden.
Ja.
Hoe was dat om daarmee om te gaan dat je zoveel mensen om je heen had?
Ja, dat was natuurlijk, dat besef je pas later eigenlijk. Maar nu ik daarop terugkijk, is dat wel gewoon een heel bijzondere tijd geweest.
En je stond daar op het podium. Je had de zilveren medaille. Ja. Daar stoppen we het verhaal nu, voor nu even, want we gaan naar de zaal. Welke vragen zijn er tot dat moment, tot en met dat moment daar op dat podium?
Werd je in die tijd gesponsord? Of moest je dat allemaal zelf betalen? Want ik ken die sport niet zo goed. Dus het komt ook voor mijn gevoel niet zo vaak op tv.
Over welke tijd heb je nu
over? Over die tijd waar
de Olympische tijd hebben we het over, hè?
Want wordt dat dan betaald door een bond? Of kreeg je dan salaris?
Ik zat toen in de nationale selectie en ik had toen een salaris. En het werd allemaal door een bond betaald in die tijd.
Dus je hoeft er zelf geen kosten te maken. Dat wil je weten, hè? Je hoeft er geen kosten te maken voor de artsen, voor die fysiotherapeuten en die heerlijke massages die je krijgt.
Die zijn niet meer.
Nee. Niet meer.
Toen niet meer, nee. Daarvoor wel genoeg betaald, maar ja. Toen niet meer gelukkig.
Ja. Oké, dankjewel. Ik zag hier ook een vraag, Gijs.
Ja, dank je. Jelle, wanneer kwam voor jou het moment dat je tevreden was met die zilveren medaille? Of wat ging er aan vooraf, zeg maar? Dat vind ik wel interessant.
Nou, eigenlijk om heel eerlijk te zijn, heb ik dat moment nog steeds niet geaccepteerd. Maar ik moet nu accepteren, want helaas zit er geen mogelijkheid voor mij om dat opnieuw te herhalen. Dus ik heb dat stukje een beetje geaccepteerd door middel van het feit dat je, zeg maar, gewoon die race terugkijkt en dan beseft dat de ander gewoon beter had op dat moment. En dan moet je gewoon eerlijk zijn, denk ik. En dan moet je gewoon toegeven dat je op dat moment niet de beste was.
Je was wel beter dan heel veel anderen.
Dat klopt. Maar niet goed genoeg.
Dan gaan we ook niet veranderen, die gedachte. Nee. Dat is wel helder. Ja, naast je, Gijs.
Hi. Je had een heel team om je heen van die je ondersteunde. En wie heb je de beste ondersteuning gehad? Wie heeft je het best kunnen ondersteunen om te bereiken waar je toen was?
Moet ik nu namen noemen?
Ja.
Nou ja, je kan het in namen doen, je kunt ook een functie doen. Was het je coach, was het je masseur?
De functie is bondscoach en zijn naam is Bas de Bever.
Oké.
En wat deed Bas?
Waarom?
Bas kon gewoon, zeg maar, had aan één blik genoeg. Hij kon me gewoon aankijken en wist gelijk wat ik bedoelde. Dat is gewoon een soort van chemie die je dan met zich opbouwt.
Die je opbouwt, zeg je?
Ja.
Wat is er in zo'n opbouw gebeurd? Wat maakten jullie samen mee waardoor dat moment kwam?
Ja, natuurlijk ontzettend veel terugslagen. En dan juist daardoor groei je dicht naar elkaar toe. En juist daaruit ontstaat dan zo'n band.
Er zitten hier heel veel mensen in de zaal die ook jongeren begeleiden. En misschien ook wel zo'n Bas willen zijn. Wat voor tip heb je aan deze mensen om een Bas te worden?
Ik heb zijn telefoonnummer wel. Als je dat wil, kan ik dat even doorspelen.
Ja, dat is fijn. Dat is fijn dat je ons op die manier helpt. Ja, ja. En als we dat telefoonnummer nou niet zouden krijgen, wat zou dan je advies zijn?
Dan zou ik zeggen van, ga de opleiding volgen die hij gevolgd heeft.
En dan komt het goed.
Denk je wel, ja.
Ja. Neem ik toch geen genoegen mee.
Okay.
Volgens mij zit dat niet in mijn opleiding. Volgens mij deed hij iets anders.
Ik heb eigenlijk geen idee wat je nu bedoelt.
Jij zegt, die chemie kreeg ik met hem. Aan één blik had hij genoeg. Ja. We hebben samen tegenslagen gehad.
Ja.
Wat zit er in zijn karakter of zijn manier van jou benaderen waardoor hij jou zo ver kreeg?
Ja, ik denk dat dat gewoon een gevoel is bij een persoon die je dan hebt. Dat moet gewoon een gevoel zijn. En pas dan kun je daarop anticiperen eigenlijk.
Is het net als met liefde?
Een soort van, ja.
Okay.
Althans, dat komt wel dicht in de buurt.
Ja, jouw grote liefde zit hier vooraan, hè?
Ja, precies.
Ja, dat is toch anders dan Bas misschien?
Dat is anders, ja. Bas heeft een baard en heeft een klein buikje.
Kijk. Ja. Ik zag een vraag, Gijs, hier vooraan.
Ja, een vraag over eigenlijk je privé. Want van 16 tot je Olympische droom. Je hebt een goed stel vrienden.
Je mag ietsje dichter de microfoon.
Je hebt een goed stel vrienden volgens mij nog steeds.
Ja.
Dezelfde, vanaf je 16e.
Klopt.
Hoe ging je daarmee om? En de keuzes die je in je sportieve prestatie hebt geleverd, zou je dat nog steeds zo doen? Maar wat je er misschien voor gelaten hebt of voor gedaan hebt. Zij gaan stappen, jij niet.
Ja. Ik zal nog steeds zo doen. En ik had geluk dat al die jongens mij begrepen en ook mijn keuzes accepteerden. Dus wat dat betreft zat ik in goede handen.
Heb je het dan over de jongens die niet een BMX-carrière hadden? Je gewone vrienden?
Ja.
Ja. Wat vonden zij van jou? Hoe keken zij naar jouw leven?
Ja, dat moet je eigenlijk aan hun vragen. Maar ik denk, ik ga nu voor hun invullen, dus ik weet niet exact wat ze denken. Maar ik denk dat ze in die zin mij wel gewoon mijn sportieve carrière wel begrepen. En dan zeg maar meer een soort van trots zijn dan echt een soort van afkeurend. Dus dat ze dat ook op die manier zeg maar benaderden.
Meneer vroeg, hè, van wat heb je nog? Je hebt veel dingen moeten laten. Wat was daar het moeilijkste van?
Ik heb vanavond of vandaag een paar keer horen uitgaan gehoord. En dat was wel het moeilijkste om te laten.
Ja, en was het vanwege tijd of gezondheid?
In feite beide, maar vooral tijd.
Ja, oké. Okay. Goed. We gaan een sprong in de tijd maken. En we gaan naar januari 2018. 9 januari 2018. Veel mensen hebben dat moment op het journaal gehoord. Het is heel veel bekendheid aangegeven. Wat is er gebeurd die dag?
Om heel eerlijk te zijn is dat natuurlijk uit mijn geheugen geweest. Dus ik weet daar niet zoveel meer van. Ik heb alleen, wat ik weet is wat ik gehoord heb. En dat zijn niet zo beste woorden die ik gehoord heb.
Je hebt 6 weken uit je geheugen is kwijt.
Ja.
Wat hebben anderen over die 6 weken verteld?
In eerste instantie hoe het ongeluk gebeurd is. En wat ik daarna allemaal weer opnieuw moest leren. En een stukje dat ik zeg maar gewoon daar heel nuchter naar moest kijken en niemand daar iets kwalijk moest nemen.
Dat hebben anderen jou gezegd. Er was geen schuldige.
In feite heb ik dat zelf besloten door middel van wat die anderen tegen mij zeiden.
Dat ongeluk. Er zijn misschien mensen die nu zitten te graven in hun hoofd. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?
Op Paperal staat een stadheuvel van 9 meter hoog. En ik ging daar naar beneden. Onderaan die heuvel hing een ketting. Dat was officieel een veiligheidsketting. En ik knalde daar vol tegenaan, want die was niet weggehaald. En toen ging het voorover af en toen raakte ik in mijn hoofd de heuvel aan. En toen was ik gelijk in coma.
Je had gebroken ribben, een scheur in je schedel, beschadiging aan je lever, je mild, je nieren.
Ja.
En je bent kunstmatig in slaap gehouden.
Ja.
Hoe groot is het wonder dat jij hier zit?
Ik ben geen medische arts of zo, maar ik denk dat dat wel in die zin wel vrij uniek is.
Er hebben mensen weken aan jouw bed gezeten, stel ik me zo voor.
Ja.
Wie zijn dat geweest?
Mijn ouders, mijn coach en de directeur van Sportcentrum Papendal.
En die man is heel belangrijk voor jou geworden, vertelde je mij.
Zeker, ja.
Dat is niet Bas, hè?
Nee.
Nee, hoe heet deze man?
Dit is Jochem Schellens.
Wat heeft Jochem voor jou gedaan?
In die tijd?
Ja.
Dat weet ik natuurlijk niet meer, want ik ben een stuk van die tijd kwijt.
Ja. Ja. Heb je niet gehoord. Nee. Ik moet even terug naar dat moment dat jij lag daar in het ziekenhuis. Arnhem? Rijnstaten?
Nee. Radboud, Nijmegen.
Ja, gespecialiseerd. Ja. In Jelles. Het moment dat je wakker werd. Wat weet je daar nog van?
Niet zoveel.
Niet zoveel. Nee. Wat is het eerste moment dat jij je weer herinnert? Je hebt een voor en je hebt een na het ongeluk. Wat
dat,
weet je?
Dat mensen tegen mijn ouders, of de doktoren tegen mijn ouders zeiden van, die jongen gaat voor altijd een kastplantje blijven. En ik kon toen nog zelf niks zeggen, maar toen hoorde ik dat. Toen dacht ik van, ja, dag, dat gaat niet gebeuren.
Dat is het eerste wat je dacht?
Ja.
Je hebt gehoord dat iemand zei, deze jongen blijft voor altijd een kastplantje.
Ja.
En je hebt 6 weken in coma gelegen. Het eerste wat je denkt is, dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Wat zegt dat over jou?
Ik laat graag de andere mensen dat die vraag beantwoorden.
Dan gaan we die vraag even stellen. Gijs, doe eens even een peiling in de zaal. Wat denken mensen als ze dit dan horen?
Ja, het eerste wat ik aan denk is levenslust. Enorm. Ja, kracht.
Ja, ik wil ook al wat zeggen. Mijn zoontje is een enorm fan van jou. Hij heeft in maart een BMX-ongeluk gehad, onderaan een startheuvel. Heeft daarbij een kaak gebroken en hij zei in het ziekenhuis: wat is er gebeurd? Zei hij tegen de arts: een Jelle van Gorkumpje. Maar hij zei, net als Jelle, komt dit wel goed. En hij zei, ik denk dat mijn kaak gebroken is, maar ik ga weer fietsen. Dus ik wil je dat meegeven, dat je echt ook voor die kleine mannetjes echt de inspiratiebron bent.
Dankjewel.
Meneer, wat u erover zeggen?
Nou, ik heb eigenlijk een vraag. Heeft de wilskracht in de sport jou ook gebracht dat die wilskracht nu hebt om zeg maar weer te herstellen, om te revalideren?
Ik denk wel dat dat stukje in op in kopieerbaar is. Maar exact weet ik natuurlijk niet, maar ik denk het wel.
Is dat de vechtlust? Wat is het?
Ik denk wel zoiets, ja, dat moet eigenlijk wel zijn.
Ja. Je hebt gehoord, je blijft een kasplantje. Jij dacht echt niet. Hoe ging het verder daarna?
Ja, je kunt in dat geval nog niks. Dus je moet eerst zeg maar allemaal nieuwe dingen aanleren. En pas later komt dat besef van wat er gezegd is en wat je dan daaraan kan gaan doen.
Hoe is dat herstel verlopen? Je kreeg geen masseurs om je heen misschien.
Nee.
Maar wel weer een heel team.
Ja.
Wat gingen die met jou doen?
Helemaal in het begin, in het ziekenhuis nog, gingen ze mij leren eten opnieuw. En een aantal andere stappen. En pas daarna in het revalidatiecentrum leerde ik opnieuw lopen. En opnieuw praten en communiceren met mensen. En een beetje leren nadenken over het feit wat je echt daadwerkelijk zegt, zeg maar. En dan ga je voor jezelf een aantal stappen en doelen zetten. En voor mij was het natuurlijk uiteraard het eerste doel met kunnen fietsen. Dus er ging eigenlijk denk ik een aantal weken overheen, misschien wel maanden, voordat ik weer daadwerkelijk op een fiets zat.
Dat moment. Welke fiets was dat?
Was een oude oma fiets.
Een oude oma fiets. Op die oude oma fiets ging het weer beginnen?
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, want dat is op zich best wel een grappig verhaal. Want ik had toen een revalidatiearts. Geen masseur, maar revalidatiearts. En die besloot om mij te laten fietsen. Maar we moesten wel per se in een ruimte zijn waar heel veel valmatten waren. Maar ik wou die valmatten allemaal niet hebben. Want er waren allemaal obstakels in de weg voor mij. Dus al die valmatten moesten weg en het ging fietsen.
Kon je dat zeggen alweer
ik
op dat moment?
Ik had nog een fietsen, dacht ik toen. Dus ik zei gewoon van, ik kan gewoon fietsen. Dus die valmat moet weg en ga fietsen hier.
En? Gingen ze weg?
En die valmat ging weg en ik kon gewoon fietsen.
Jij fietste en jij wist dat je dat kon?
Ja.
Wat zeiden de mensen om jou heen?
Ben je gek of zo?
Was je gek of zo?
Ik denk het wel, ja.
Oma fiets. Is er een fiets daarna gekomen?
Eigenlijk wel een fiets daarvoor, want de omafiets was de eerste echte fiets waar ik op fietste.
Ja.
Maar daarvoor had ik een driewielfiets, waardoor zeg maar dus het, ik noem het niet echt fiets, omdat je dan in feite driewielen hebt. Dus dat telt eigenlijk niet. Dus,
die heb je ook even uit je geheugen gewist.
Ja,
die staat die driewielen. Ja. Mm-hmm.
Ik ben hartstikke blij dat ik die toen had in die tijd, maar dat was voor mij geen echte fiets.
Nee. Hoe moeilijk is het als je een Olympisch kampioen fietsen bent geweest als je op een driewieler zit?
Dat kan ik niet zeggen, want ik was geen Olympisch kampioen, hè?
Voor mij wel. Je hebt die medaille die we niet kunnen vinden.
Dat is natuurlijk in die zin wel vrij pittig om dat zeg maar, te ervaren. Want in feite, je kon altijd alles doen wat je wou en ik kon dat niet meer.
En hoe heeft dat zich, want ik ben onder de indruk van je vechtlust. Ik ben toch heel benieuwd, waar zat je verdriet, waar zat je frustratie, waar zat je woede?
Ik had geen woede en mijn verdriet zat meer in het feit dat iets wat ik wou doen niet lukte, zeg maar. Dus dan ga je daarvoor strijden en dat continu blijven herhalen, zodat dat de volgende keer wel lukt.
We zijn nu bijna 2 jaar verder. Je zit hier.
Ja.
Je bent met de auto gekomen.
Ja.
Je rijdt zelf.
Ja.
Wat is je volgende stap, je volgende doel?
ik ben bezig met een trainster op het gebied van een zaal zoals deze te kunnen toespreken. Dus ik ben bepaalde techniek aan het aanleren om zeg maar in een zaal zelfverzekerder te staan en dat ook zeg maar over te kunnen brengen. Dus dat is het volgende doel.
Een doel wat misschien niet direct een fysiek sportief doel is.
Nee.
We gaan het zo dadelijk verder hebben over die toekomstplannen. Het ongeluk en de periode daarna, wie wil daar nog iets over weten?
Ja, ik ben heel benieuwd of je die arts die zei van dat wordt een kastplantje, of je die ooit nog gesproken hebt en welk advies je hem mee zou willen geven.
Ik heb hem helaas nooit gesproken, maar ik zal hem nu recht in zijn gezicht uitlachen.
Goed advies. wat zou je die arts voor een advies geven?
Zeg nooit te snel dingen die je eigenlijk niet echt kunt waarmaken. Dat zou ik hem meegeven, denk ik.
Hij zou zwaar onder de indruk zijn.
Dan moet jij hem vragen, dat weet ik natuurlijk niet.
Heeft hij je nooit laten weten?
Nee.
Nee. Oké. Andere reacties? Vragen?
Heb je nog positief gebruikt? Het feit dat hij er zei. Heb je je getriggerd?
Ik heb het wel als in die zin een soort van motivatie gebruikt. Dus hij heeft me wel getriggerd. Want ik dacht van, als jij zegt dat ik dat niet kan, dan laat me zien dat ik dat wel kan. Dus ik probeer het als het ware zo van om te zetten in wel iets van wat ik wel kan, zeg maar.
Ja, ik zie daar nog één meneer met een vraag.
Nou, niet echt een vraag, maar ik hoop dat je bij die opleiding die je gaat volgen om zalen toe te spreken, blijft zoals je nu bent. Want ik vind dat je het op een voortreffelijke manier vertelt. Je raakt mij in ieder geval wel met je verhaal. Dus ik wil je daar vast voor complimenteren. En misschien dat een opleiding het beter maakt. Maar volgens mij heb je van jezelf al genoeg kwaliteiten naast het fietsen om dit ook goed te doen.
Oké, dankjewel.
Dankjewel, ja. Mooi. Jelle, we maken een stap naar de toekomst. Je hebt hem al een klein beetje gemaakt. Je zegt, ik wil zalen toespreken. Ja. Ik wil mijn verhaal vertellen. Wat is voor jou de kern van je verhaal?
De kern van mijn verhaal is dat ik duidelijk maak dat ik in die zin altijd probeer de grenzen op te zoeken en dus grenzen verleggen. En dat dus doe om zeg maar verder te komen. Want leven is veel te mooi, toch? Dat dacht ik.
Hoe kan jouw leven mooi zijn zonder die BMX-fiets?
Er bestaat meer dan alleen BMX'en.
Zelfs voor jou?
Ja, zelfs voor mij.
Ja. Wat blijft er over? Waar leef je nu voor? Waar kom je de bank voor af?
Ik kom de bank af om zeg maar gewoon te leven. En ik heb nog in feite 3 keer in de week fysiotherapie waarvoor ik de bank afkom en ook af moet komen. Omdat ik dus verder wil komen. En dus ben ik eigenlijk een soort van aan mijn stand verplicht om zeg maar die stap te zetten en dus dan echt daadwerkelijk daar naartoe te gaan. En ik ben in feite ambassadeur voor het WK BMX in Papendal in 2021. Dus over 2 jaar dus. En de daarbij behorende werkzaamheden als ambassadeur zijn ga ik doen. En ik probeer dus mijn trainingen te volgen om zeg maar een zaal als deze toe te spreken.
Dat heb je nodig als ambassadeur?
Dat wil ik gewoon zelf eigenlijk. Ja. Maar ja. Ik denk dat wel een soort van ondersteuning is in die rol.
Als we het hebben over waar leef je nu voor? Je hebt ook een liefdesverhaal nog, wat ik eigenlijk deze zaal niet wil onthouden. Dat was ook nog wel een grappig verhaal, zei je. Hoe is dat gegaan?
Ja, het is in die zin altijd een grappig verhaal. Want in feite, wij zijn elkaar tegengekomen door middel van een andere niet aangeboren hersenletselpatiënt. Of ja, ik noem het patiënt, maar ik vind dat eigenlijk zo'n verschrikkelijk woord. Ik wil het eigenlijk meer revalidant noemen.
Ja.
Maar die meneer die heeft een jaar of 6 geleden, dacht ik, een hersenbloeding gehad. En hij zat aan het sporten bij een sportschool in Doetinchem hier. En toevallig zat mijn huidige vriendin daar ook te sporten. En toen waren ze elkaar een beetje aan het uithoren. En toen kwam een beetje het feit revalidair ter sprake. En toen, ik ken hem toevallig, en hij kwam toen mijn naam kwam toen ter sprake. En toen heeft hij zeg maar bij haar mijn naam bekendgemaakt en gezegd van je moet met elkaar gaan zitten om zeg maar bepaalde trajecten duidelijk te krijgen.
Ja.
En van het een komt het ander. En dat was blijkbaar dus gezellig dan alleen daarover te hebben.
Het was een beetje weinig alleen maar over revalideren praten.
Ja, precies.
Ja, ja.
Je bent ooit uitgerevalideerd, hè? Dus ben je daar een keer klaar mee.
Wanneer ben je uitgerevalideerd? Hoe lang duurt het nog?
Voor mij, in mijn geval gaat het voor de rest van mijn leven gewoon door.
Ja. Je hebt een eigen foundation.
Ja.
Die gaan we ook nog even podium geven hier. De Jelle van Gorkum Foundation.
Ja.
Ja. Wat gaat die foundation doen?
In feite is die in de... In, eigenlijk in... soort van beginstadium opgeroepen om zeg maar in eerste geval was het nog voor mijn ongeluk om mensen vanuit de BMX-wereld zeg maar te stimuleren om te gaan BMX'en en dus later omgezet naar een stichting meer voor dat als je revalideert heb je natuurlijk wel sommige kosten die op de zorgverzekeraars terechtkomen maar sommige kosten ook niet dus die moet je dan zeg maar zelf betalen
mm-hmm.
En daarvoor is eigenlijk die stichting toen in het leven geroepen. En ik heb daar nu een andere doel en slash functie aangegeven. Eigenlijk wil ik een soort van... Het is natuurlijk in die zin wel heel veel bekendheid... Of eigenlijk niet veel bekendheid over niet aangeboren hersenletsel.
Mm-hmm.
Maar er zijn dus wel gewoon ruim 1 op 4 mensen in Nederland... heeft dus indirect of direct te maken met niet aangeboren hersenletsel... En dat is eigenlijk dus gewoon 25% van de Nederlandse bevolking. En dat is gewoon een ontzettend grote groep. En er is nog zo weinig over bekend. En ik wil graag daarin een rol spelen. Dus ik wil meer bekendheid zien te krijgen voor niet aangeboren hersenletsel. En daarbij dus ook jongeren ondersteunen in het geval van dat ze zeg maar of een soortgelijke letsel als mij hebben opgelopen of een soort van... Of een gezondheidsprobleem of een hersenbloeding of iets gehad hebben of dergelijke.
Prachtig doel.
Ja.
Vandaag hebben we het over het actieplan Achterhoek. Achterhoekse jongeren, ze moeten van de bank af. Stel dat hier die 1000 jongeren zaten die nu op de bank zitten. Wat zou het beste advies zijn wat je voor ze hebt?
Ik denk dat er in deze ruimte geen 1000 jongeren passen. Maar als je hier zou zitten, zou ik zeggen van je moet in beweging komen. Je moet eerst gaan bewegen en dan pas volgt de rest.
Gaan bewegen.
Ja.
Sporten, BMX'en?
Dat zou sport kunnen zijn, maar ik denk gewoon algemeen bewegen. Je moet eerst in beweging komen voordat je ergens kan komen, zeg maar.
Oké, dan ga ik nu de zaal vragen om dat symbolisch voor jou eventjes te laten zien hoe dat er dan uitziet. 1000 jongeren die in beweging komen. Dus willen jullie even gaan staan? Jelle, kun jij ze een eenvoudige opdracht geven, zodat ze even in ieder geval voor jou in beweging komen?
Als het goed is, staat er achter je stoel. Kennen we allemaal de squatbeweging. Dat is een soort van kniebuigbeweging. Waarbij je dus met je kont de stoel aantikt en dan kom je weer omhoog.
Zullen
en dat
doen?
Doe je dan 10 keer in setjes van 3.
10 keer in setjes van 3. Daar gaan wij. Ja, doe maar. 1, 2, 3. En nog 9 van die?
Ja.
1, 2, ja, 3. En zet je 3. 1, 2, 3. En zet je 4. 1, 2, 3. En zet je 5. 1, 2, 3. En zet je 10. 1, 2, 3. Applaus voor deze 1000 bankzitters. Jelle, ik wil je ongelooflijk bedanken dat jij je verhaal met ons hebt willen delen.
Uiteraard.
En deze mensen hebt willen inspireren om die 1000 bankzitters van de bank te trekken.
Ja.
En het begint allemaal met beweging.
Ja.
Ik wens je ontzettend veel geluk.
Dank je wel.
En fijn dat je hier was.
Dank je wel.
Get a Grip Podcast.
Die kant, hè?